Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere. Gemeente, Psalm 98 zingt over de vervulling van de aloude belofte. Laten we instemmen met de dichter. Psalm 98, vers 2 en vers 3. Gemeente, ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En we zingen daarna Psalm 2, vers 4 en vers 6. Vrees zere macht. En ook de woorden en kus de zoon. Psalm 2, vers 4 en vers 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren thuis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God, hemelse Vader. U drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Mogen op deze bijzondere dag, deze kerstdag, tot u naderen in het gebed. Met onze dank en met onze lof. Heere, u komt alle lof en aanbidding toe. U hemelse Vader, dat u het liefste wat u had, uw kind, voor ons over had. Dat u hem niet voor uzelf gehouden had. U had er recht op. Het was uw kind. En hij was zonder zonde. En toch hebt u hem willen afstaan naar een wereld in zonde en schuld, in verlorenheid, in de diepte. Heer Jezus Christus, u zaligmaker, u redder, Immanuel, die hemel en aarde verbond, heb dank dat u die verbinding tot stand hebt gebracht en dat u afdaalde naar deze aarde en dat u de weg gegaan bent van de man van smarten, dat u uw heerlijkheid wilde achterlaten, uw glorie in de hemel, om ons gelijk te worden en toch ook zo bijzonder en toch ook God en mens en zonder dat u ooit zondigde en toch het zondelam dat de zonde der wereld op u hebt willen nemen en wegdragen om er verzoening over te doen, opdat wij gered zouden kunnen worden, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, en dat alles uit louter genade, om de verdiensten van uw Heer Jezus Christus, uw naam, zij hartelijk geprezen. Hoe bijzonder dat u zo laag wilde afdalen. En wij belijden het u dat wij ons in die diepte zelf hebben begeven. En Heere, wat een wonder dat u juist daar kwam om ons eruit te redden. Om ons te reinigen door het bloed van uzelf. Heere, wij belijden u dat wij vanuit onszelf voor u geen plaats hebben of een plaats aan de rand van ons leven. Maar Heere, wat een wonder als het anders mocht worden. En dat weet u van ons, u kent ons, u weet of u vanuit het centrum van ons bestaan ons leven leidt en of ons leven een leven is vanuit het dienen en liefhebben van u, het volgen van u, of dat we misschien toch nog steeds zelf koning zijn over ons leven en uw koninkrijk in ons leven nog geen gestalte kreeg. Heere, dan bidden we u, maak het anders. Wij bidden u, laat uw naam zo in ons leven ook steeds maar Jezus zijn. Redder, onze persoonlijke redder, onze zaligmaker. En hoe wonderlijk is uw naam ook. En een naam, we hebben er afgelopen vrijdag bij stilgestaan. Uw naam ook, raadsman. Heb dank. Heere, wij tasten zo vaak in het duister. En wij weten het zo vaak niet. En er kan zoveel twijfel bij ons zijn en zoveel aanvechting. En dan toch te weten in welke diepte en in welke twijfelmoedigheid wij ons ook bevinden, dat we altijd bij u terecht kunnen voor raad en voor advies. U bent de ervaringsdeskundige bij uitstek. Hier alles wat wij kunnen meemaken, hebt u ook meegemaakt en u kent het. En bij u is uitkomst en daar danken we u voor. En Heer, als we dan vanmorgen op deze bijzondere dag hier bijeen zijn in uw huis, wij bidden u, open onze ogen, open ons hart, open ons leven voor u, de zaligmaker, opdat we iets van uw heerlijkheid mogen zien met ogen van het geloof. En Heer, als dat nog zo anders in ons leven wordt ons nog te sterk en mag het een levende ontmoeting met u worden. Mogen we uw stem verstaan en uitgedreven worden naar koning Jezus. Want daar moeten we toch terechtkomen voor het eerst of opnieuw. En mag het zo vandaag waarlijk kerstfeest, waarlijke ontmoetings, een waarlijk elke ontmoetingsdag met u zijn. Wij bidden u, maak alles wel als we uw woord openen. Ook in de verkondiging van uw woord. Geef woorden om te spreken en door te geven. In alle getrouwheid. Heer, wij bidden, kom met macht. De macht en de kracht van uw geest daarin mee. Opdat het zijn uitwerking mag hebben. Bidden we ook voor degenen die thuis met ons verbonden zijn. Heer, dan bidden we voor heel uw kerk wereldwijd. Ook waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Wilt u ook daar in het midden zijn. Heer, wij bidden voor allen die een taak hebben in deze dienst, vanuit het bestuur en ook vanuit het begeleiden van de lofzangen die u ons geeft om te zingen, Heere, want u komt alle lof toe. Wij bidden voor koster en mensen van de techniek. Heere, wij bidden, mag het een dienst zijn tot uitbreiding van uw grote naam, die zo te prijzen is. Vergeef genadig al onze zonden. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Om Christus Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we lezen het kerstevangelie uit Lucas 2. De eerste 20 versen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, en bond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gebonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engelen menigte, des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekstwoorden voor de preek vindt u in vers 15 tot en met 17 van Lucas 2. En het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Gemeente, tot zover. Nee, vers 17 ook nog. En toen ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek: gaan, zien, getuigen. Gaan, zien, getuigen. Drie werkwoorden. Maar we gaan eerst nog zingen en ook onze gaven geven. En uw gaven worden gevraagd voor eerste rondgang Stichting Ontmoeting. En de tweede is voor de plaatselijke gemeente. En ik wijs u ook nog op, behalve de dienst van vanavond, op de dienst van morgenochtend. Morgenochtend gaat om 10:00 voor dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Deo Volente. Tot zover deze afkondiging. En als voorbereiding op de preek zingen we het lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, jongens en meisjes, misschien heb je wel een jonge broertje of zusje en weet je nog de dag waarop dat geboren werd. En zo'n dag vergeet je natuurlijk nooit meer. Dat er een kindje geboren wordt in je gezin. En zo'n eerste dag is de zuster er. En misschien komen opa en oma ook wel even kijken. En misschien ook wel een buurvrouw. Maar zo'n eerste dag blijft het daar vaak wel een beetje bij. En anderen, ja, die komen wel wat later en misschien komt er ook wel een kraamfeest of iets dergelijks. Maar in het Oude Oosten ging het allemaal zo anders. Daar werd een geboorte groots gevierd en vooral als het een jongetje was, want dat gaf een stuk vreugde in de hele omgeving. En de eerste die kwam kijken, ja dat verbaasde ons wel, maar de eerste die kwam kijken en de boodschap kreeg, dat was de vader. Wij weten uit Jeremia 20 dat bij een geboorte de vaders er niet bij waren. Maar meteen als het kindje geboren werd, werd officieel direct de vader geboodschapt, want er is er kindje geboren en hij kwam als eerste heel officieel het kindje bekijken. En dan, als dat gebeurd was, dan ging het als een lopend vuurtje door het dorp of door de stad, de omgeving. En dan kwamen ze uit, de mensen, direct de eerste dag, direct. Zodra ze het hoorden, iedereen liep uit en kwam zomaar dat huis waar een kindje geboren was binnen. Het zal je maar gebeuren. Je hebt net een kindje gekregen en meteen je huis vol met mensen. En hoe ging dat dan bij de geboorte van de Heer Jezus? We lezen in het kerstevangelie dat er voor Jozef en Maria en het kindje dat verwacht werd, geen plaats was in de herberg. Toen al geen plaats voor hem. En moeten we niet heel eerlijk belijden dat van nature in ons hart en leven er ook voor hem geen plaats is. Vanuit onszelf zitten we helemaal niet op hem te wachten. Er moet gewoon een wonder gebeuren. Moet gewoon ruimte gemaakt worden voor hemzelf. En dan te bedenken, geen plaats voor Jozef en Maria en het kind dat verwacht wordt. Terwijl Maria, hoogzwanger, er een reis op had zitten van toch maar zo'n 100 kilometer. Moet je voorstellen, Nazareth in het noorden, in Galilea. En dan zo helemaal naar Judea, daar naar Bethlehem, bij Jeruzalem. En dan hoogzwanger en op een ezel. Nou, ik heb ooit in Jordanië ruim een half uur op de rug van een ezel gezeten met een bedoeïen erachterop. Maar ja, het is niet echt een pretje. En dan maar een half uur, terwijl je niet hoogzwanger bent. Maar wat een reis moet dat geweest zijn. In ieder geval voor Maria. En dan kom je daar en dan kom je daar bij de herberg en dan is er geen plaats. En dan uiteindelijk komen ze terecht daar ergens onderin in die stal. En daar wordt het kindje geboren, een gewoon kind. En ook weer helemaal geen gewoon kind. Aan de ene kant gewoon een menselijk kind en aan de andere kant een hemelskind. God en mens in één. Ontvangen van de Heilige Geest zonder tussenkomst van een man. Gemeente, alles rond zijn geboorte was zo anders dan in ons leven. En daar in die sobere stal, daar in dat nietige Bethlehem, daar vindt de vervulling plaats van Gods oude belofte, de belofte van de zaligmaker. En wie zijn dan de eersten die de boodschap krijgen? Dat is niet Jozef. Jozef was de vader niet en Jozef kon er dus ook gewoon bij zijn bij de geboorte. En als later de herders komen, dan vinden ze ook Maria en Jozef gewoon bij elkaar in die stal. Dus Jozef hoeft niet als eerste als vader geboodschapt te worden. Nou, maar de echte vader was natuurlijk God de Vader. Moet hij geboodschapt worden dat er een zoon geboren is voor hem? Wel, natuurlijk niet. Hij is er heel direct bij betrokken. Hij heeft het allemaal direct gezien. Dus hij hoeft ook niet als eerste geboodschapt te worden. Wie worden er dan wel als eerste geboodschapt? Wel, dat zijn herders in de velden van Efrata. Heel bijzonder. In onze tijd krijgen we in de regel een geboortekaartje. Of als je heel nauw bij het gezin betrokken bent, misschien een telefoontje alvast voordat het kaartje komt. Of een appje of hoe dat allemaal gaan kan. Maar hoe gebeurde dat bij de herders? Hoe werden die geboodschapt? Wel, die werden door God zelf, door zijn engel, door zijn boodschapper geboodschapt. Zij kregen een hemelse boodschap. En die engel verkondigde hun dat de zaligmaker geboren was. De redder, Christus de Heere. En dat ze hem zullen vinden in doeken gewonden en liggende in een kribbe. Gemeente, gewoonlijk nodigen wij bij de geboorte van een kindje, ja, mensen uit die bij ons horen, mensen met wie we een goede band hebben en zo. En vaak zijn dat toch ook wel een beetje mensen die een beetje bij ons passen. Nou, dat had hemelse vader ook kunnen doen. Hij had bijvoorbeeld koning Herodes kunnen uitnodigen, want het geboren kind was koning. Koning van de Joden. En dus bezoek wat bij hem paste, dat zou koning Herodes geweest zijn. Of hij had de stadhouder kunnen uitnodigen, of misschien wel de keizer in Rome. God de Vader doet het zo anders. Hij nodigt herders uit. En herders, wel, dat waren mensen van de rand. Mensen die laag op de sociale ladder stonden, mensen die niet zo meetelden. Het was eigenlijk een beetje Jan met de pet. Herders werden in die tijd vaak op één hoop gegooid met tollenaren en zondaren. En ja, daar hoorden herders ook wel een beetje bij. Meent hoe bijzonder dat God zo laag afdaalt. Naar mensen aan de rand, naar datgene wat er bij ons misschien niet zo bij hoort, wat niet zo meetelt, wat vaak over het hoofd wordt gezien. Denk ook aan dat geringe Bethlehem waar de Heer Jezus geboren wil worden. De Heere is een God die zijn hand tot de kleine wendt. Wat een troost is dat. Vooral die tobbers en die zoekers. Gemeente, de kerstboodschap gaat niet uit naar mensen die hun zakken vol hebben met eigen vroomheid en eigen gerechtigheid. Het moet er allemaal aan. En het stelt voor hem helemaal niets voor. Al onze franje en al onze duurdoenerij, hij prikt er dwars doorheen. Wij moeten bankroet worden om ons geluk in hem over te houden. Gemeente, ik zei dat die herders laag op de sociale ladder stonden. Er zijn theorieën die beweren dat, ja, dat het helemaal niet waar was. Want ja, die vinden dat toch ook een beetje, die mensen vinden dat toch een beetje confronterend. Dat die eerste die boodschap kregen, dat van die geringe herders waren. En daarom is er ook een theorie die zegt wel nee, dat waren niet herders die laag op de sociale ladder stonden. Nee, het waren tempelherders. Die tempelschapen hielden wel. Die waren er ook. En het zou op zich kunnen. Tempelherders, die stonden toch hoger op de sociale ladder. die hadden veel meer aanzien en die hadden tempelschapen. Wel, die tempelschapen die waren bedoeld voor de offerdienst. En die tempelherders die hadden een hele goede band met degene die de offerdienst bij de tempel vervulden. En zij moesten met hun schapen binnen een cirkel van 5 kilometer rond Jeruzalem hun schapen laten weiden. Dus daar zouden de velden van Bethlehem nog net binnen passen. Maar hoe het ook zij, herders waren de eersten die de boodschap kregen. En het is ook geen wonder dat zij als eersten de zaligmaker mogen begroeten. Waarom ergens ook weer niet, jongens en meisjes? Want weet je waarom het eigenlijk ook weer helemaal niet zo bijzonder is? Wel, die herders waren collega's ergens van de Heer Jezus. Hij was de goede herder. En zo heeft hij zich later ook zelf genoemd. Ik ben de goede herder. Ik ben de herder van de schapen. En zo was hij ook voorzegd, hebben we vorige keer gezien, in Ezechiël 34. Bovendien was hij niet alleen herder, maar hij was ook schaap. Ten diepste ook offerlam. Lam Gods, bedoeld om geslacht te worden tot een losprijs voor velen. Geen wonder dat daarom als eersten die herders hem mogen begroeten. Dat zij als eerste de hemelboodschap krijgen om dat kind te gaan bezoeken. En wat zal het bijzonder geweest zijn? Ook alles van die engelen die daarna komen en die het eren zij God zingen. En dan lezen we in vers 15 dat die engelen weer naar de hemel gaan en dat de herders tegen elkaar zeggen: laten we dan naar Bethlehem gaan om het woord te zien dat er geschied is. Dat is apart. Die herders blijven niet stilzitten. Ze komen meteen in beweging. En gemeente, wees eens eerlijk. De beweging van deze herder is toch een beweging die iedere gelovige ergens toch ook herkent. De boodschap horen en in beweging komen vanuit ons verloren bestaan naar de heiland der wereld. Naar de Heer Jezus Christus toe. Luther legde de nadruk op dat het gaan van die herders geloof veronderstelt. Want, zegt hij, als ze de engel niet geloofd hadden, dan waren ze heus niet naar Bethlehem gegaan. En gemeente, dat is toch de bedoeling. Op weg gaan, uitgedreven worden naar Christus toe. Waar het woord van God via zijn boodschappers naar ons toekomt, dat we dat woord onvoorwaardelijk geloven en in beweging komen. Gemeente, kerstfeest kan het niet stellen buiten geloof om. Want dan heeft het helemaal geen waarde, hoeveel glitter en glorie wij er ook proberen in te brengen. God kwam naar ons toe en hij roept ons naar hem toe te gaan. En geleid door het woord zullen we het woord met een hoofdletter ook vinden. Ja, maar, denkt misschien iemand, ik kan niet zomaar naar Jezus gaan. Wie zegt dat? Zou hij ons toeroepen, wend je tot mij, al gij einden der aarde, en wordt behouden, als wij dat niet kunnen? Geeft hij bij zijn bevel ook niet zijn belofte? Gemeente, de deur naar het binnenste heiligdom is geopend door het bloed van Christus. En hij wordt ons voorgehouden en voorgesteld als een veilige schuilplaats. En hij roept tot ons, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En moet je dan ook echt helemaal vermoeid en belast zijt? Of gaat die roeping toch ook wijder uit? Ja, toch? Ik denk ook aan Jesaja 55. Al gij dorstige, kom tot de wateren. En ook al heb je geen geld, al heb je niks. Je hebt totaal, helemaal niets. Kom, koop en eet. Ja, kom, koop, zonder geld, zonder prijs, zonder dat er een prijskaartje aanhangt. Wijn en melk. Gemeente, hij wordt ons aangeboden in het evangelie. En in het woord van de belofte komt hij zomaar naar ons toe. De Heere is de eerste. Hij was de eerste al die naar ons omzag. Toen wij bij hem weggingen in de hof. Toen al achtervolgde die ons. En was hij er al met zijn opzoekende zondaarsliefde en het woord van zijn belofte. En hij heeft er alles aan gedaan en hij had zijn lieve kind ervoor over. En die herders, hoe weten ze waar ze heen moeten? Wel, dat was bekend. Ze moesten naar Bethlehem. Natuurlijk, de engel had het gezegd. De zaligmaker die geboren was in de stad van David. En de stad van David, dat wist iedereen. Dat was Bethlehem. Bovendien, ja, Micha 5 was toch ook wel redelijk bekend. Bethlehem Ephrata, de stad van koning David, waar de Messias geboren zou worden. En Joodse rabbijnen hadden er altijd op gewezen dat als de Messias zou komen, dat hij geboren zou worden rond de velden van Ephrata. En die herders zullen daar zeker iets van geweten hebben. En dan moedigen ze elkaar aan om direct naar Bethlehem te gaan. Eigenlijk staat er zoiets als, laten we nu gelijk naar Bethlehem gaan. Het kan geen uitstel leiden. Er is haast bij. En bovendien, reken maar dat dat kind in de kribbe als een soort magneet getrokken heeft. Ze zijn welkom bij hem. En daar in die voerbak, daar ligt hun zaligmaker. En daar trekt hij al zondaren naar zich toe, met koorden van liefde. Gemeente, er is nog steeds haast bij. Wij weten niet of wij volgend jaar weer kerstfeest zullen beleven. Maar betekent het dan ook dat wij, net als die herders, eigenlijk fysiek naar Bethlehem zouden moeten afreizen om daar het kerstfeest nog intenser te beleven en daar bijvoorbeeld de Heer Jezus te ontmoeten? Nee, dat betekent het niet. Je hoeft zeker niet naar de geboortekerk in Bethlehem te gaan om daar de Heer Jezus te ontmoeten. Bovendien, die velden van Ephrata, Palestijns gebied, daar kom je niet eens in. En bovendien ook ja, de grimmige sfeer rond Bethlehem. Nee, wij hoeven er echt niet fysiek heen om hem daar echt beter te kunnen ontmoeten. Daartoe zijn we aangewezen op zijn woord. Waar we terecht moeten komen, dat is bij het kind zelf. Het kind van Bethlehem. En bij hem zijn ook wij welkom. Gemeente, om echt kerstfeest te kunnen vieren, moeten we bij hem zijn. Om hem te aanbidden in zijn schoonheid. Maar gemeente, terwijl ik dit allemaal zeg, hoor ik mezelf eigenlijk ook een beetje preken. Want hoe vaak roepen wij dominees niet op naar hoorders toe om uit te gaan en de toevlucht te nemen tot de zaligmaker. En het is ook onze roeping. Want wij hebben het woord te verkondigen met bevel van geloof en bekering. En het is onze roeping om de gemeente uit te drijven naar Christus. Dat is onze roeping. En toch, toen ik dit gedeelte zat te bestuderen, toen viel me in bijzonder op dat die hemelboodschapper, en dat is gewoon boodschapper die God zo regelrecht zendt, die hemelboodschapper, die doet het helemaal anders. Die dwingt helemaal niet. En die drijft die herders helemaal niet naar Bethlehem toe of zo. Hij heeft het alleen maar over een teken. En je zult het kindje vinden in doeken gewonden, liggend in een kribbe. En hij hoeft helemaal niet aan te dringen. Het is zo'n geweldige boodschap die hij brengt, die engel, dat de herders er zomaar voor vallen. En zo moet ten diepste toch ook onze boodschap zijn. Zo indringend. En ja, zo rijk. Dat hoorden ze er zomaar voor vallen zonder dat wij eigenlijk ze zo moeten heen drijven. Hoewel dat natuurlijk ook ja, erbij hoort. Maar toch, wat is het rijk als een boodschap zo naar ons toe komt dat we er onvoorwaardelijk voor vallen. En gemeente, wat dan verder opvalt in het 15e vers, dat is dat die herders het woord gaan zien. Nou, ik vind het heel apart dat dat er zo staat. Want een woord hoor je toch, jongens en meisjes. Je gaat woorden toch niet zien. Woorden moet je horen. En, maar in het woord dat deze herders gaan zien zit een belofte. En wat willen ze nou gaan zien? De vervulling van de belofte. De vervulling. Kind zelf. En als ze straks het kind zien, dan zien ze het belofte woord in levende werkelijkheid. Dan zien ze het woord is vlees geworden. Dan zien ze het woord zelf. En wat is het rijk om daar oog voor te krijgen als onze ogen daarvoor open gaan. Om met ogen van het geloof iets van zijn heerlijkheid te mogen zien. En gemeente, als de herders dan in de stal komen, dan vinden ze daar Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Ja, het is wel triest eigenlijk, hè? Kindje wat in de kribbe ligt. En niet eens in een mooi wiegje of in een kinderwagen of zo, maar in een voerbak voor de dieren. Maar zo laag liet de heer Jezus zich vernederen. Tot een mens in zwakheid, in nood en in dood. Gemeente, daar, in die nederige plaats, daar vonden de herders hem. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Het woord dat vlees was geworden, die lood, hè, dat reisje uit die afgehouwen stronk, hè, die nieuw tot leven kwam en ja, die vrucht voortbracht. Gemeente, reken maar niet dat die herders bleven staan bij het uiterlijke. De engel had gezegd, u, en dat betekent voor u, is heden geboren de zaligmaker. En wat zullen ze veel in dat kindje hebben gezien. Die sobere stal, wat zal die stal bijzonder voor hen geworden zijn. Ik denk dat het gewoon een stukje hemel op aarde voor hen was. Want daar lag Gods barmhartigheid. In levende lijven, in een klein mens. En die herders die zullen op de een of andere manier de verbinding tussen hemel en aarde hebben ervaren in Emmanuel. God met ons, hemel en aarde verbonden in hem. Hoe overweldigend zal het geweest zijn in die arme stal. Misschien denkt iemand, die herders, zijn die nou gelovig geworden? Dat denk ik wel. Ze hadden het woord gehoord. Ze zijn in beweging gekomen. En ze kwamen bij de zaligmaker terecht. In vertrouwen zijn ze uitgegaan. Luther zei zo kernachtig, als ze niet geloofd hadden, dan waren ze helemaal niet naar Bethlehem gegaan. Ze zijn zo, door het woord overweldigd. Het woord had zo'n overmacht over hen, dat ze zich wel gewonnen moesten geven. En dan wordt het gaan of omkomen. En een tussenweg is er niet. Gemeente, wat ook opvalt is dat deze herders eigenlijk niks hadden om op terug te vallen. Net als Abraham. Ik kom zo dadelijk nog even op hem terug. Abraham had ook alleen maar dat kale beloftewoord. En verder helemaal niks. Geen zekerheid op zak. En wij kunnen zo hangen aan zekerheden. Dat iets zwart op wit staat. Met een handtekening eronder en zo. Ja, dat hadden die herders niet. Ze hadden alleen maar een beloftewoord. Maar daarmee gaan ze op weg. En gemeente, daarmee kunnen ze doen. En daarmee moeten wij het ook doen. Dat was voor de herders de enige grond. Daar steunden ze op. En daar konden ze op terugvallen. En dat bracht hen in beweging. Dat gaf hen vrijmoedigheid. En gemeente, dat is nu geloof. Je verlaten op het naakte woord van God. Op zijn belofte. En daar aan vasthouden. Ook al zie je er misschien helemaal niks van. En ook al zegt iedereen dat het niet waar is. En al zijn er allemaal stemmetjes van binnen die zeggen van nee, maar het zit helemaal anders. En ook al schreeuwt de hele wereld van je bedriegt je. Het is een en al leugen. En ook al is het woord een steen des aanstoots, toch je daar onvoorwaardelijk aan vasthouden. En ja, je vastklemmen aan het woord van God. En dat voor betrouwbaar houden. Denk nog even aan Abraham. Hij had de Christus niet gezien, maar alleen maar van verre. Met geloofsogen. En het enige wat hij ontvangen had, was het woord van de belofte. En dat beloftewoord, dat heeft hij geloofd. En dat heeft hij in het geloof omhelst. En zo ook bij de herders. Ze geloofden het woord dat tot hen gesproken was. En van daaruit zijn ze op zoek gegaan. En werd het vindenstijd. Gemeente, een groot wonder. Want ten diepste was er niks bijzonders aan dat kind te zien. Ik weet, op schilderingen en zo, dan zie je vaak een mooi kind en zo. En met zo'n stralenkransje boven het hoofd of zo'n oreooltje en zo. En nee, het was een gewoon kind. Helemaal geen stralenkransje of helemaal niet. Een doodgewoon kind. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar dat geldt alleen voor het natuurlijke oog. Want het geestelijke oog ziet dieper. En het geestelijke oog ziet in hem de schoonste van alle mensenkinderen. Gemeente, wat denkt u? Waar is het nou echt kerst geworden voor deze herders? Natuurlijk, bij het kind. Zeker, begon bij het woord van de engel. Toen werden ze geroepen. En toen werden ze in beweging gezet. Maar het wordt pas echt kerst bij het kind. Als ze hem ontmoeten. Hem zien. Gemeente, en hun herders plunjen. Het was geen probleem. Maar hun zondekleed dan, was dat geen probleem? Tuurlijk wel. Maar dat zijn ze bij hem kwijtgeraakt. En ze ontvingen het kleed van zijn gerechtigheid. En zo anders zijn ze vertrokken dan ze kwamen. En gemeente, dan dat 17e vers. Ze hebben gehoord, ze zijn gegaan, ze hebben gezien. En dan komt nog het getuigen. Ja, dat slot van vers 17. De herders die overal het woord bekend maken dat hun over dit kind verteld was. En gaan ze dan de boer op met al hun ervaringen? Nee, het woord dat hun over dit kind verteld was. Dat is het eerste wat ze gaan uitdragen. Het woord. Gemeente, wij leven in tijden waar mensen graag allerlei ervaringen meemaken. Hoe sensationeler, hoe liever. Maar de herders willen gewoon getuigen zijn van het betrouwbare woord van God. En daar verwachten ze het van. En daar mogen wij het in onze tijd ook van verwachten. Het woord moet het doen. Ja, maar denkt iemand, in vers 20 lezen we toch maar dat ze God verheerlijken en prijzen over alles wat ze gehoord en gezien hebben. Ja, dat is ook zo. Ze vertellen wat ze van de engel gehoord hebben. En maar natuurlijk ook wat ze van de Heer Jezus gezien hebben. Tuurlijk moeten ze daar ook van spreken. Van de ontmoeting met het kind. Hè, en dat ze hem zelf hebben ontmoet. En dat ze hem zelf hebben leren kennen. Gemeente, het echte getuigen van het kerstkind. Dat gaat niet buiten het kennen van hem om. Als wij hem niet echt kennen, dan wordt getuigen wel heel moeilijk. Hoewel het ons niet ontslaat van de roeping om getuige van hem te zijn. Gemeente, mooi hoe deze eenvoudige herders kerstgetuigen worden van het eerste uur. Het moet wat geweest zijn daar in Bethlehem. Herders die op de straat mensen aanhouden en het meteen zomaar heel concreet vertellen, heel enthousiast. Het zal heel bijzonder geweest zijn. En dan denk je, wat zal het allemaal uitgewerkt hebben daar in Bethlehem? Wel, daar moeten we voorzichtig mee zijn. De Bijbel zegt er niet zoveel van. Vers 18 en 19 vormen ergens toch wel een contrast. Maria bewaart de woorden van de herders. En de mensen, ze zijn verwonderd en verbaasd. En verwondering is mooi. Maar verwondering kan ook zomaar weer overgaan. En het lijkt er een beetje op dat dat laatste bij die mensen in Bethlehem ook het geval is geweest. Want het werkwoord dat gebruikt wordt voor verwonderen heeft in het Grieks iets vluchtigs in zich. Even geraakt, even ontroerd. Maar toch, het gaat weer over. Net als bij dat tijdgeloof. Even verwonderd. Maar het krijgt geen wortels. Gemeente, het gaat erom dat we het woord horen, dat we het geloven en dat we het bewaren. En het is triest dat kort na de geboorte zich al iets begint af te tekenen van het ongeloof in Israël wat hier Jezus betreft. Ik denk aan wat er staat in het Johannesevangelie. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Gemeente, het lijkt in onze tijd soms ook wel alsof er veel verwondering over het kerstkind is. He, hoeveel versieringen, hoeveel lichtjes en dergelijke. En het draaiorgel wat kerstliederen laat horen op straat. Maar het kan van verwondering zomaar weer overgaan in het leven van alle dag zonder hem. Gelukkig zijn er. Gelukkig. Mogen de Heer voor danken. Ook velen. Ook in onze tijd. Die als een Maria Gods woorden horen en bewaren en overleggen in hun hart. En van daaruit, ja, mogen die woorden ook weer worden uitgedeeld. Want de geboren koning van Bethlehem is het waard dat hij alle eer, alle aanbidding, alle lof, alle dankzegging ontvangt. En dat we een goed woord over hem verspreiden, daar waar God ons plaatst. Amen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En in de voorbeden willen we in de eerste plaats vooral bidden voor mevrouw Audijn Alblas, die aanstaande donderdag, als alles mee zit, de vierde kuur hoopt te krijgen. Afgelopen week is het niet doorgegaan. En u kunt er ook verder over lezen in het komende kerkblad. We willen ook bidden voor de heer Van Elteren. Hij heeft de uitslag van de CT-scan intussen binnen. En die uitslag gaf aan dat het stabiel is, hoewel hij nog wel veel pijn heeft. We willen bidden voor Stichting Ontmoeting, waar deze dag onze gaven voor mochten worden gegeven. En voor de vervolgde kerk. We willen de heer ook danken met mevrouw Ade Vries, die vandaag 80 jaar mocht worden. Laat ons danken en bidden. Heere, dank dat u zo laag wilde afdalen. Dat herders zo laag op de sociale ladder. Mensen die er eigenlijk niet bij hoorden, als eerste u mochten begroeten en bezoeken. Heere, dat u afdaalde tot in de diepte van onze Godverlatenheid, waar wij ons in hadden begeven. En u kwam daar, met uw kind, met het heil, met de zaligmaker, met uw redding. Immanuel, God met ons, heb dank dat u uw hand tot de kleine bent. Wat een troost voor allen die het zo moeilijk kunnen geloven, die zich zo onwaardig voelen. Heere, trek met touwen naar u toe. Heb dank dat u zo'n grote magneet bent, die ook vandaag nog zondaren naar u toe trekt. En die herders, ze waren de eerste die kwamen. Ze gingen gelovend op weg. Ze hoorden het woord en ze kwamen in beweging. Heere, dat is toch de bedoeling. Vanuit het horen in beweging komen. Geloven. En dat het uitloopt op de ontmoeting, de levende ontmoeting met u. Geef dat voor het eerst of opnieuw. Heere, geef ons om, net als de herders vanuit de ontmoeting met u, ook van u te getuigen. Bewaar ons ervoor dat er alleen maar verwondering zou zijn. Dat we het kerstfeest alleen maar vieren voor de sfeer misschien en voor de gezelligheid. Heere, bewaar ons ervoor dat we uw verjaardag zouden vieren, terwijl we u niet zouden uitnodigen. Wij bidden u, werk met het kerstevangelie door in ons aller leven. En zo bidden we op een dag als vandaag in het bijzonder ook voor de eenzamen, voor degenen die alleen zijn, voor dak- en thuislozen, voor weduwen en weduwnaars, voor gezinnen die zo verscheurd zijn. Wat kan het op dagen als deze ook gevoeld worden? Heer, wij bidden zo vanmorgen ook voor de gemeente. Heb dank dat u ons elkaar geeft. Wat is het goed om samen gemeente van u te zijn. Heb hartelijk dank daarvoor. Heer, we bidden voor alle die het moeilijk hebben. We bidden voor de zieken. We bidden in het bijzonder voor mevrouw Audijn, die, als het allemaal goed verloopt, deze week de vierde kuur hoopt te krijgen. Wat gaat u een diepe weg met haar en ook met haar man. Wij bidden u, ondersteun en sterk en doe hen zien op u en alles van u verwachten. En geef ook geestelijk alles wat nodig is om deze weg ook te kunnen gaan met u en te mogen gaan met u. Heren, zo bidden we ook voor broeder Van Elteren. Wij danken u dat de uitslag die hij mocht ontvangen niet negatief uitviel. Heren, geef dat hij de weg die u met hem gaat toch ook in vrede mag leren aanvaarden. En door hem en zijn vrouw Kobi ook alles van u verwachten. U gaf uw zoon. En met uw zoon wilt u ons ook toch alles schenken. Ook als de weg soms diep is. Heer, en dan juist in de diepte geestelijke zegeningen waar we ons over verwonderen. En zo danken we u voor de verjaardag van mevrouw de Vries. 80 jaren. Hoe bijzonder dat u haar tot hiertoe spaarde en bewaarde. De leeftijd van de zeer sterken. Gedenk haar ook zo het komende jaar naar lichaam en ziel. En laat haar toch ook getuige zijn van uw machtige daden. Ook daar waar haar plaats is. Heren, wij danken u ook voor de prachtige kerstfeestviering die we afgelopen vrijdagavond mochten ontvangen. Zo ook met onze jongeren, met de kinderen. Heb heel hartelijk dank daarvoor en zegen al het jongerenwerk. Heren, zo bidden we voor Stichting Ontmoeting in de ondersteuning van mensen die helemaal vastgelopen zijn. Wij bidden u, geef dat waar het leven helemaal is vastgelopen, dat er toch ook weer nieuwe wegen geopend worden. Moeilijk werk, maar het is ook dankbaar werk. En wij bidden voor iedereen die op deze manier ook hulp mag verlenen, er mag zijn voor mensen in nood. Heer, zo bidden we voor de vervolgde kerk, ook nu door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, het evangelisatiewerk in Rusland zoveel moeilijker is geworden. Heer, wij bidden voor het werk ook van Stichting Vredestimmen. Wij bidden voor uw kinderen in streng islamitische landen. En wij denken ook aan Oekraïne. Ook na die vreselijke raketaanval boven Gerson. Zoveel verderf weer. O God, wij bidden u, erbarmt u zich. Maak een einde aan deze zinloze oorlog. Gedenk al degenen die geliefden zijn kwijtgeraakt. Jongeren die moesten strijden, geroepen werden. En die lichaamsdelen zijn kwijtgeraakt voor hun leven verminkt, gehandicapt of gedood. O God, gedenk al die vluchtelingen, degenen die verdreven zijn van huis en haard. Al die soldaten van beide zijden. Ach, Heere, laat er vrede komen. Zegen alle besprekingen daartoe. Ook vrede in het Midden-Oosten, waar ook heel veel spanningen zijn. Heere, vrede en meer welvaart in Afrika, waar ook vele spanningen en oorlogen en hongersnoden zijn. We denken ook aan Afghanistan en aan Iran. Heere, wij bidden, zegen de verbreiding van uw evangelie, ook in ons eigen land. Als de kerkverlating, en we werden er door opgeschrikt, maar het verwonderde toch ook weer niet, als de kerkverlating zo doorgaat. Ach, Heere, geef nog een keer ten goede. Zou er nog een opleving mogen komen, ook in ons land, ook in de westerse wereld, ja, Heere, wereldwijd. Hoe bijzonder dat uw kinderen, waar ze vervolgd en verdrukt worden, zoveel moed krijgen om te volharden. Heb heel hartelijk dank daarvoor. Heere, breid uw koninkrijk uit onder Israël en de volkeren. En waar de einde van de aarde bereikt worden met uw evangelie, Heere, daar kunt u toch terugkomen. En mag er ook verwachting en verlangen zijn naar uw komst, als alles nieuw zal worden. Heere, wij danken u voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Geef ook allemaal uw zegen in uw huis. Zegen ons waar u ons hebt geplaatst, jong en oud. En bewaar ons voor elkaar. En doe ons tot zegen zijn voor elkaar. Hoor zo onze beden. Neem onze dank aan. Om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 150. Daar bezingt de dichter vol lof de glorie van de Heere. Over het loven van hem met harp, trom, fluit, bazuin. Ik denk ook nog even aan vrijdagavond, die prachtige muziekinstrumenten die we hadden. De dichter roept ons ertoe op om hem groot te maken. Psalm 2 en vers 3 van 150, en laten we dat ook staande doen. Gemeente, ga dan heen in vrede, in de vrede van de vredevorst, en ontvang zijn zegen, ook voor de komende dagen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u wel.